Geliefde gemeente, wij letten deze avond op zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Die handelt over het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Zondag 41 lees ik u nu voor. Vraag 108. Wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden? Het antwoord luidt, terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beiden zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zo. Gij zult niet echt breken, want ik ben de Heer, uw God. Waar is de scheidbrief? Geliefde gemeente, laten wij eerst eens letten op het huwelijk. Het echtpaar. Ons woordje echt is waarschijnlijk afgeleid van het woordje recht, wet, regel. Het stamt niet zomaar uit het leven, maar het stamt uit dat stuk van het leven wat gaat over het recht, het juridische. Een echt paar is dus een paar dat door een regel, een wet, een vastgegeven aan elkaar verbonden is en bij elkaar hoort. Het zegt haast nog meer dan ons Nederlandse woord huwelijk. Dat is ook een zangerig woord, vind ik. Maar inderdaad heeft het ook een zangerige betekenis. Dat woord huwelijk komt is waarschijnlijk de naam van het feest. Het spelen. De dans. Het ritueel. Het staat in verband in ieder geval met beweging. Ergens ook mooi. Maar het woordje echt is eigenlijk nog iets sterker. Want dat strekt zich verder uit dan het spel, de trilling. Het feest. Het woordje echt, zou je zeggen, staat nog iets dichter bij het woordje trouw. En bij het woordje trouwen. Dan voel je dat juist in deze tijd, ik meen dat we dat ook bij een vorige overdenking van het zevende gebod hebben gezegd, ongeveer, dat daar nogal wat over te doen is. En dat het in de tijd waarin wij leven wel vreselijk ouderwets voorkomt voor heel veel mensen als het woordje trouwen, echtpaar, heilige staat van het huwelijk, als zulke woorden gebruikt worden. Voor tienduizenden mensen hebben deze dingen toch wel een beetje afgedaan. Zijn een beetje achterhaald. En men ziet er ook het nut niet zo van in. En ja, waarom? Waarom moet het allemaal? Je kan toch wel een paar zijn zonder een echt paar te zijn. Als het paar maar echt is, als je het maar echt meent. Op die manier van denken verdwijnt er ongemerkt iets uit de staat van het huwelijk. Dan wordt het meer een toestand. Zoals als je been breekt, dan kun je dat een toestand noemen. Dat gaat weer over. Dat kan weer overgaan. Week of zes. Dan gaat de gips er weer af. Het is gelukkig geen staat, dat gebroken been. Het is wel een toestand. Maar een staat, ja, dat doet denken in de staat van verkeren. Iets voor je leven. Iets voor lange tijd. En ja, je kunt zeggen, ja, maar wij zitten in de kerk en dat weten we allemaal wel. Ja, dat kan wel zijn, maar je zult toch bemerken dat dat dingen zijn die onder ons zeker aan de orde zijn of komen. En dan weet ik wel dat we leven in een tijd waarin het persoonlijke, het individuele sterk op de voorgrond staat. Van, in de zin van, nou ja, dat maken wij wel uit. Enzovoorts, maar dat neemt niet weg dat wij in de kerk toch die zaken aan de orde moeten stellen. En mogen stellen. Met Gods hulp op grond van zijn woord. Zodat we elkaar in ieder geval niet hoeven aan te kijken in de zin van, hè, dat heb ik nooit gehoord. Of, dat heb ik nooit geweten. En daarom moeten we elkaar voorhouden. Je moet van mij ook niet, ja, in die zin niet een soort, nou hier sta ik en nou zal ik eens even zeggen. Nee. In de praktijk van het leven, dan krijgen we wel allemaal te maken met allerlei dingen die ons dat wel beletten. En boven alles, de ontdekking van, of door de Heilige Geest, die ons leert wat een vreselijke ontrouw mensen we zijn. Dat we die ene bruidegom, die ene God, die ware God, die recht heeft op alle liefde en alle genegenheid en alle trouw, dat we die hebben verlaten en dagelijks verlaten. Terwijl hij kan zeggen, waar is de scheidbrief? Heb ik jullie een scheidbrief gegeven? Wij zouden zeggen, dat was ook een juridisch epistel waar de mensen volop misbruik van maakten natuurlijk. Kon je vrouw een briefje geven dat ze afgedaan had. En dan, nou ja, die scheidbrief, die stond ergens wel in de wet. Hè, van dat Mozes die ruimte gegeven had om een scheidbrief te geven. Laat ik het met mijn woorden zeggen, misschien niet helemaal juist, maar ik probeer het zo dicht mogelijk te benaderen. Hè, dat je kunt zeggen, nou ja, kijk eens, dat woord en die wet van God, die wil van God, die komt onder mensen die door de zonde gevallen zijn. Gevallen schepselen. Al heten ze dan ook Israël. En al heten ze gereformeerd of calvinistisch of christelijk gereformeerd of hervormd gereformeerd of noem maar op. En dat betekent, dat kan in concreto ook betekenen dat in de gebrokenheid van dit leven, de situatie van die aard kan zijn of worden. Ja. Dat er geen samenleving mogelijk is. Dat er geen verder is. Nou, dan zou je zeggen, dan bij Mozes kunnen we lezen van die die noodsprong, maar dan ook inderdaad een noodsprong. De mogelijkheid om uit elkaar te gaan. Wegens ernstige situaties en gebeurtenissen. Maar ja, hoe zijn mensen, hoe zijn wij? Waarom heeft Mozes dan geboden een scheidbrief te geven, zeggen de Farizeeërs? Ja, zegt Jezus, vanwege de hardigheid uw harten. Je hoeft jezelf niet te laten vermoorden, dat vraagt God niet. Vanwege de harde, maar van de beginnen is het zo niet geweest. Kijk, dan voel je weer hoe de mens met alles omgaat. Er is een klein beetje ruimte gegeven, zou je zeggen, met het oog op het feit dat wij zulke diep gezonken schepselen zijn. En de mens die gebruikt die ruimte voor zijn eigen doel, voor zijn eigen begeren. Op een gemakkelijke manier. Een uitkomst. En als je dan leest wat er ook onder Israël gangbaar was in de tijd van de Heer Jezus, voor welke onbenulligheden van niet goed kunnen koken, niet goed dit, niet goed dat, de mensen gelegenheid hadden om een scheidbrief te geven, dan zeg je, heb je echt weer die gevallen mens die daar handig misbruik van maakt om zijn eigen begeerte te voldoen. Ja, echt paar. Ik denk dat we wel een enkele keer met elkaar over dit gebod zullen spreken en dat we bepaalde dingen die aan de hand zijn, dat we daar ook iets over proberen te zeggen. Je begrijpt, eerst ging het over God. In de eerste tafel van de wet. En over zijn naam en over zijn dag. Toen ging het over de mensen. Blijf af van het leven. Of eer je vader en je moeder. En je moet van het leven afblijven. En nu gaat het over mensen. Over echtparen. En daar kun je uit opmaken dat het heel belangrijk is. Dus je, ja, ik zou zeggen, het ligt. Het gaat over iets dat dieper ingrijpt als iets materieels. Je zult niet stelen. Dat is ook niet goed. Maar met stelen, dan gaat het over iets levends. Dat is erg. In het begin van de Bijbel lezen we dat God alle dingen geschapen heeft. De hemel en de aarde, de zee en al wat daarin is. En op de zesde dag schiep de Heere God ook de mens. En dan lees je in dat Genesis 1, man en vrouw schiep hij ze. Maar er staat nog iets heel belangrijks bij. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar zijn beeld schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk. Dat is geen makkelijk woord. Ik zal dat ook niet uit kunnen leggen nadat het eigenlijk betekent. Maar ik wil proberen er iets van te benaderen. God heeft een beeld voor zich. Hij heeft een gedachte. Die gedachte, dat beeld, is God is in hem zelf. Het is zijn beeld. Het is zijn gelijkenis. Man en vrouw. Of zoals er eigenlijk staat, Jezus 1, mannelijk en vrouwelijk. Dat heeft God zich voorgesteld. In dat beeld dat hij ervan heeft en gevormd heeft, zullen zij leven, man, vrouw. Zo zullen zij gelijken op wat God heeft gedacht. Dat betekent dat geen één vrouw en geen één man reden heeft om zich vanuit dat gezichtspunt en Gods zin naar zijn beeld, mannelijk en vrouwelijk, dat niemand zich gediscrimineerd hoeft te voelen. Je kunt zeggen, ja, maar er zijn toch een heleboel dingen die niet deugen of deugden. Waarom wet en soms wordt een meisje minder uitbetaald dan een jongen? Waarom waren ze 50 jaar geleden veel goedkoper? Laten we zeggen 40, 30 jaar, 25 jaar geleden. Die grote fabriek. Die meisjes kon, vooral als je die grote Philips fabrieken had. Nou, die meisjes konden het vlugger. Makkelijker. Beter. Dan die mannen, vooral als ze een beetje ouder waren. En het was nog goedkoper ook. Dat is toch wel een vorm van discriminatie. Ja, inderdaad. Dat zou ik wel toe willen stellen. En op dat punt denk ik dat we daar geen bezwaren tegen hoeven in te brengen. Als twee mensen, man en vrouw, jonge meisje, hetzelfde werk doen, dat ze dan daar ook beide gelijkelijk voor beloond worden. Maar als je nou eens denkt aan hoe ver veel vrouwen in deze tijd gaan, die over God niet meer als God de Vader willen spreken. En die zeggen, de Bijbel is typisch een mannenboek, dat kun je toch merken. Het gaat altijd over mannen. Als mannen geboren worden, dan staat het in de Bijbel, als jongetjes geboren worden, meisjes maar zelden. Als mannen sterven, dan lees je het veel meer in Genesis. En hij stierf zo oud en hij stierf zo. En hoe gaat het met die vrouw? Vrouwen werden vaak veel zwaarder gestraft. Mannen konden veel meer doen. Dubbele moraal. En omdat mannen die Bijbel geschreven hebben, daarom hebben ze het natuurlijk over God de Vader. En willen ze niet meer. Je komt daarbij tot de meest ingrijpende wijzigingen. Maar, nou zijn wij hier bij elkaar als gemeente van de Heer. Als je nou dat is even als uitgangspunt neemt. God schiep de mens naar zijn beeld. Mannelijk en vrouwelijk. En man en vrouw schiep hij. Dan ben je toch verkeerd bezig. Als je dat eruit wil halen. Kun je dan aanvoelen dat je ergens bezig bent om jezelf om zeep te helpen? Om je als vrouw, als meisje, te ontdoen van wat jouw grote betekenis en waarde is. Als vrouw. En dat je met het als het ware ontmannen van schrift, van woorden, dat je daarmee tegelijk, daardoor ook tegelijk bezig bent om niet alleen jezelf, maar ook die man. Tot iets te maken. Ja, wat? Wat moet je daarvan maken? Een mens. Een mens, ja. Maar dat is een mens. Mannelijk en vrouwelijk. Ja, maar... Nee, sta daar nou eens even bij stil. God schiep. Als initiatief, het is bij hem, van hem gaat het uit. Hij heeft dat, en dat kan ik niet doorzien, dat hoeft ook niet. Hij heeft dat in zijn beeld, dat gelijkende beeld, vanuit zichzelf naar buiten gedragen, mannelijk, vrouwelijk. Als je dat ontmantelt, dan hou je geen God meer over. Dan hou je geen man meer over. Dan hou je geen vrouw meer over. Wat hou je dan wel over? Nou, ja. Ontwikkelde mensen. Ontwikkelde mensen, is dat dan niet goed? Nou, als dat de ontwikkeling is... Als dat het moet betekenen, dat wij puur zakelijk, verstandelijk, rationeel denkende figuren zijn met dat vlees en botten en bloed. Waar we vooral niet moeten onderscheiden. Waar we vooral moeten vechten. Nou. Dan heb je een arme wereld. En een arm mensenleven. Dan wil je uiteindelijk vallen buiten dat beeld. Dat God heeft gehad. Waarin hij ons heeft gezien en geschapen. Daarom. Bij misschien alle goede dingen die je zou kunnen noemen, is ergens wat men noemt het feminisme, antichristelijk, anti-God, is ergens vreselijk arm en zielig. is een totale ontkrachting van Gods beeld, van zijn schepping, is iets waarbij en man en vrouw samen doodongelukkig zijn en worden. Omdat het oerprincipe, Gods principe, man en vrouw, schiet hij daar zijn beeld, omdat dat opzij geschoven wordt. En dan kun je zeggen, ja, een konijn zit toch ook in een hok, waarom kan ik die goudvis dan niet in een hok doen? Het is allemaal één. Het is allebei dieren. En die goudvis gaat dood. En die konijn gaat dood als hij hem in de viskom stopt. Daar zit niks in van discriminatie. Daar zit iets in van Gods grote wijsheid. Hoe hij alles heeft gemaakt. Dan moet je niet denken dat ik dit zeg omdat dat nou, ja, zo hoort het nou te zijn en zo. Bij de, laten we zeggen, bij de goeie is het zo. Durf niet zeggen. Het is niet voor niets dat men zegt het bederf van het beste, dat wordt het slechtste. Maar we moeten het toch in zijn oorspronkelijke situatie proberen te zoeken en daarvan uit te gaan. Tot onze verlorenheid, maar ook tot datgene wat de Heer Jezus Christus nou heeft gedaan. Wat hij heeft geleden en wat zijn Heilige Geest gaat werken in de harten. Dat is ergens een stukje puur bevinding. Ook iets van de praktijk van het leven. Als nou God die mens schiep, man en vrouw, mannelijk en vrouwelijk, zodat je niet tot een verafgoding van een de man en ook niet van de vrouw hoeft te komen, zoals de heidenen in hun natuur godsdiensten. De man, het mannelijk lid, de vrouw, de moeder, de minnares. Nee, dat kan allemaal even wachten. Mannelijk en vrouwelijk schiep God naar zijn beeld. Zo heeft hij het gewild. Daarbij is het puur onzin om daar nou tegen te twisten. Want dat vormt niet een of andere belasting. Jij bent minder, ik ben meer. Dat vormt niet een soort discriminatie. Maar dat vormt, en God zag wat hij gemaakt had. Hij ziet, het was zeer goed. Adam, de man, heeft het daarom uitgejubeld toen hij zijn ogen opsloeg en daar die vrouw zag, dat vrouwelijke wat nu in de vorm van de vrouw tot de komt, gebracht wordt door God. Deze is ditmaal vee van mijn vee, vlees van mijn vlees. Wat is die blij geweest? Wat is er met alle voorzichtigheid gezegd, nu iets van het beeld te zien? God is niet eenzaam. Eenzaam. Hij is wel één, maar hij is niet eenzaam. Hij is niet alleen. Die ene God is Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik weet wel, wij mogen mannelijk en vrouwelijk niet als een soort voorbeeld gebruiken om de drie-eenheid van God te bewijzen. Dat is onzin, dat mag niet. Maar ik zou wel willen zeggen, geliefde gemeente, God is nooit alleen. In die ene God is een zalige gemeenschap. Vader, Zoon en Heilige Geest, die wij niet van elkaar kunnen scheiden, maar wel onderscheiden. Zij hebben niet allemaal dezelfde eigenschap, dezelfde namen, dezelfde werken. De Vader heeft ons vlees en bloed niet aangenomen, maar de Zoon. De Zoon zweefde niet boven de wateren in Genesis 1, maar de Geest. Het was niet hetzelfde, alle drie. Die ene God. Maar in die ene God was de grootste gemeenschap. In hem, ja, God had ons niet nodig om zijn eenzaamheid op te lossen. God was, zoals men dat ouderwets, de ouderwets moet noemen, volzalig in zichzelf. Ik hoop niet te ver te gaan als ik het zo zeg. Uit die volzalige gemeenschap, Vader, Zoon, Heilige Geest, vloeit het beeld uit dat God zich ziet, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij de mens. Dat is van de grootste betekenis. Als wij willen naderen met eerbied tot het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Dan mag je ook letterlijk denken zoals we het geformuleerd hebben. Want ik ben de Heer uw God, de eeuwig trouw. De eeuwig trouw. Eén en toch drie. Drie en toch één. Adam heeft dan ook, al werd hij goed geschapen, toch ontdekt dat hij geen partner had Hij zag al die dieren. Mannelijke en vrouwelijke houdingen. En daarom mannetjes, vrouwtjes. Zag hij tot zich komen en hij gaf ze een naam. Naar hun aard. Maar hij zelf. Ja, God. Dat is waar. God. Maar toch. Als iemand die als tegenover hem zei. Waar zijn woord opgevangen wordt. Waar hij zelf opgevangen wordt. Dat vond hij niet. En toen zei God, nee, dat is ook niet goed. Dat de mensen alleen zijn. Ik zal hem hulp maken. Dat betekent niet. Ik zal hem een sloop maken. Een dienstbode. Een broedmachine. Nee. Een hulp. Hulp voor jou. Voel je daaruit? Je kan wel smalend zeggen, ja, daar heb ik weer hulp. Doe jij dit eens, doe jij dat eens, doe jij zus eens, doe jij zo's. En hou jij je mond maar. Ja, maar dat betekent het niet. Zo hoort het niet een hulp. Die als tegen hem over zijn. Betekent niet hulpje. Maar hulp. Vrouw. Betekent ook zoiets dan. Misschien. Grijp ik wat te ver. Maar. Het betekent ook iets als. Redding. Iets als. Ja. Samen. Mens zijn zoals God zich dat heeft voorgesteld in het begin. Mannelijk, vrouwelijk. O, dan voel je, je kunt het allemaal niet in woorden zeggen, maar dan voel je aan dat het zo'n geheim is. Een echtpaar. Oorspronkelijk zoals God het bedoelde. Dat het zoiets. Ja, iets groots is. Dat je je eigen zo verschrikkelijk tekort doet. Als je genoegen neemt. Als vrouw. Of als man. Niet met echt paard. Maar als je eigenlijk met alle verstandelijk moderne opvattingen in principe niet meer bent dan een hulpje. Voor korter of voor langere tijd. Zolang we elkaar denken te kunnen gebruiken. Ja, maar er gebeurt wel al te veel. Maar dan is het ook eigenlijk die naam echtpaar niet waard. Het is geen echtpaar. Een rechtpaar. Maar dan is het zoiets als meneer en de meid. Ja, maar...
Nou zeg je het verkeerd, denk ik, zie niemand, want kijk,
dat willen we juist niet.
Wij willen vrij zijn.
Vrij zijn voor elkaar.
Wij willen zo mens zijn, zo rationeel, zo verstandig,
dat we...
Nou ja... Dat we op een gegeven moment zonder al te veel poespas kunnen zeggen, vind jij ook dat het niet meer zo klikt tussen ons? Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Zullen we dan maar... Ja, mij betreft wel. Goed. Dan komt het autootje en haalt de spulletjes weg en brengt ze ergens anders naartoe. Ja, ja, zeg u maar al die slechte huwelijken. Net zo. Net zo. Een huwelijk dat de naam huwelijk verdient. Ja, dat hebben eigenlijk geen van allen vanuit God gezien. Maar laten we zeggen dat zich binnen de perken van het woord van Christus afspeelt. Met alle gebrek, met alles wat er aan kleeft. Dat ligt niet voor de opdracht. Echt niet. Dat ligt niet voor de opdracht. Want in zo'n huwelijk is er genoeg, altijd weer genoeg, te zeggen, Heer, help ons mensen te zijn, man en vrouw. Want dat is uw wil geweest. Daar heb je gelijk, als het ware, niet het verlof of man of vrouw alleen te zijn, maar om samen mensen te zijn. Voel je wat dat betekent? Samen, dat een strijd is. Dat een strijd is van de Heilige Geest tegen onze onmenselijkheid. Die je zowel binnen als buiten het huwelijk vindt. Onmenselijk. En ik ben ervan overtuigd dat het heus wel waar is. Dat er zat mensen aan te wijzen zijn die jullie misschien kennen, die zo nou, ik vind dat die het beter... Die zijn niet getrouwd, maar trouw. Dat kan best. Ik sta hier ook niet om een soort oordeel uit te spreken. Of ik bedoel nou, ik moet een beoordeling geven op grond van de zucht. Maar ik sta hier toch niet om te verdoemen en weet ik wat. Dan mag ik eerst wel aan mij te denken. Maar ik wil alleen maar zeggen... Voor de jonge mensen. Heus, ik kan wel, hoop ik, best tegen een grapje. En als er over gepraat wordt, is een ding, en dat is een stuk, en dat is dit, en dat is dat, kan ik best begrijpen. Maar, ik moet er wel iets bij zeggen. Het is een godswonder, als je werkelijk getrouwd mag zijn. Als een echtpaar mag zijn. En als er iets mag openbaar worden door de kracht van de geest van Christus. Van het mannelijk en vrouwelijk. En van het dan ook van het man en vrouw. Ja, en dan hoef je niet op een wijsgerige platonische manier te denken aan een soort broer-zusterhouding. Nee.
Zo heeft God dat mannelijk en vrouwelijk geschapen, gegeven, gemaakt, dat zij ieder hun bepaalde, klinkt een beetje koud, ik weet zo gauw geen woord, ander woord, hun bepaalde functie hebben gekregen. Een bepaalde eigenschap. In dat ene mensbeeld zie je dan die onderscheiding man-vrouw. Ik bedoel, ik hoorde pas hier mevrouw van een vriendin van haar, die had nogal tobberij. Dat een van de jongens, een onderwijzer, die was onder zo'n invloed van een Pinksterman, voorganger. Je begon steeds ernstiger te kijken. Was die thuis nog steeds ernstiger? Ja. Want ja, laten we zeggen, zijn vader en moeder zijn gewone, gelovige, christelijke mensen. Maar dat begon al te kraken. Zijn die wel echt bekeerd? Zijn dat nou echt? Wel ja. Nou, een poosje maakt hij de verkering uit. Voorlopig voor zo lange tijd. Waarom? Ja. Heilig. Heilig voor God. En ja. Dat meisje was zeker nog niet heilig zoals hij. Dus. Dan kom je in een moeilijk pakket. Het ging zo van stap tot stap verder. Gelukkig op een gegeven moment, toen heb ik die ouders gevraagd. En ze zeiden, ben je nou helemaal niet goed, joh. Schaam je eigen. Ja, maar. Dan krijg je dat. Neem mijn handen, neem mijn tijd, dat het zij aan u gewijd. Ja, wat betekent dat dan? Dat betekent dat jij verkering mag hebben, hoor. Je hoeft je huwelijk niet uit te maken. Dat is Gods, dat is naar Gods beeld. Een paradijs. Het was niet iets, een soort het man en vrouw. Nou, niet alleen mannelijk en vrouwelijk, maar het man en vrouw. Zij, samen. Dat is niet iets wat waar is erbij gekomen. Dat hoef je niet uit elkaar te rukken. Dat je echt goed bent. In ieder geval wat beter of wat heiliger. Als je het leven als man en vrouw samen, wat wij ook seksuele leven noemen, hoewel je zou bedenkingen kunnen opperen over die term, maar dat is niet iets een soort noodzakelijk kwaad dat hinkelt er een beetje achter en gelukkig straks is het allemaal voorbij. Ik weet dat. In de hemel wordt niet meer ten huwelijk gegeven. Maar ik denk dat mannelijk en vrouwelijk, dat dat eeuwig is. Dat dat te maken heeft met op een bepaalde manier anders dan in het paradijs. En ook anders dan nu. Eeuwig beantwoorden aan dat beeld dat God zich heeft gemaakt. Bij zichzelf.
Nou ja, wat die jongen betreft, gelukkig kwam hij weer een klein beetje tot nuchterheid. En luisterend niet naar zijn ouders, dat is op zich natuurlijk ook alweer een wonder. Om die eigenaardige idee van mens, die in de vroege kerk al begint te vinden, ja, nou ja. Wat ik bij wijze van spreken nog kwalijk zou nemen aan Augustinus, die beroemde kerkvader waar Luther en Calvijn zoveel aan gehad hebben, en Pascal en vele anderen, dat hij de moeder van zijn zoon, dat hij die moeder en dat kind weggestuurd heeft toen hij tot het geloof gekomen is. Ik weet, hij was er niet mee getrouwd. Het was een concubine waar hij mee leefde. Maar ik blijf bij de gedachte, dat was niet recht. Toen had iets moois kunnen gebeuren. Als die toen met deze vrouw een echt paar had willen zijn. Dan had hij haar en zij hem gemijnd. En nu? Al was dat niks bijzonders in die tijd hoor, toen was dat heel gewoon. Had je verder geen verplichtingen zozeer. Je was er niet mee getrouwd. Maar nu? Niet meer wel. Terwijl je eigenlijk voor God dan toch een scheiding maakt. God schiep naar zijn beeld man en vrouw. Dan moeten we niet daar een strijdpunt over maken. Alsof man betekent of zou kunnen betekenen dat hij edeler, hoger, weet ik wat is. En de vrouw slaat. Nee, de vrouw is echt hulp. Zijn. Dan moeten we dus daar niet over twisten. Want als jij nou zegt, kijk, je hebt het straks zelf gezegd, je leest van zonen die worden geboren, krijgen een naam, vooral van de eerstgeboren. Die meisjes dan allemaal, ja, dan lees je hoogstens dochters, soms lees je het nog niet eens. Als je leest van, nou ja, allerlei dingen, beslissingen nemen of over iets doen. Kijk nou eens, bij de grote catechisanten praten we zo met elkaar over het boek Leviticus. Hè? Als je dat nou leest, kijk, een vrouw, die mag als ze een meisje gebaard heeft, geloof ik, 80 dagen niet naar de tabernakel, als de tempel komen. Als er een jongetje geboren wordt, gelukkig maar 30 dagen. Maar die man dan, die komt dan toen gewoon naar de kerk. Naar de tempel, of de tabernakel. Voel je dan niet aan dat dat toch puur discriminatie is? Hoezo? Waarom zou je dat denken? Zou je het nou eens ook zo kunnen zien? Dat vrouw, jij moet niet jaloers zijn op man. Want die man die komt er zo makkelijk niet vanaf. Je hebt er maar te zijn. Je hebt er maar te zijn. Die vrouw mag wel een poosje thuis blijven. Ja, vergeet niet die oud-testamentische eredienst. Dat was nog een behoorlijke belasting. Ik heb het nou niet over nu, maar over toen. Er moest heel wat gebeuren. Allerlei dingen. Je kan wel zeggen, die vrouw die was daar zeker onder. En ja, maar die man, die had ook allerlei reinigingswetten te vervullen. De priesters waren ook maar mannen, zie je wel. Die priesterdienst. Ja, maar... wil je dat dan zo graag? Wil je dat typisch mannelijke ook daarin uitdeelden? Dat jij voor het blok staat? Jij? Man, vrouw, wil je dat? Voor het blok staan? Kijk, dat zijn zo van die dingen, die kunnen we niet zomaar luchthartig wegwuiven. Net doen alsof het de simpelste zaak van de wereld is, dat altijd zo raar en oneerlijk, dat er overal misbruik van gemaakt is, daar ben ik volkomen met je eens. Dat wij leven in de Nieuwe Testamentische bediening, daar ben ik volkomen met je eens. En toch vind je in de grote lijn van het Nieuwe Testament diezelfde gegevens op een andere manier weer terug. Kom terug. Al is het in een andere vorm. En al staat er in Christus is nog mannelijk, nog vrouwelijk. Toch zie je, zolang deze wereld staat en bestaan zal, is door God gewild dat mannelijk en vrouwelijk aspect. Zo heeft hij de mens zich voorgesteld en geschapen. Als wij daar nou zo ver van afgedwaald zijn, wat is het dan ontroerend om te bedenken dat God iets doet? Nee, laat het zo zeggen. Dat God ons verbiedt om de echt te schenden, om de verlaten te trouwen. Om een scheidbrief te geven. Dat mag bij uitzondering dan. Maar als God zegt. Heb ik jullie ook een scheidbrief gegeven? Dat God, als die grote bruidegom zijn eigen zoon zendt. Om de bruid te verlaten. De weduwe, de hoereerster, de afvallige, om die thuis te brengen, zonder vlek, zonder rimpel, waarbij man en vrouw, mens, de gemeente van de levende God wordt voorgesteld als de bruid. Om die thuis te brengen. God doet iets wat bij ons eigenlijk niet kan. Kijk, ik hoop dat bij de overdenking van dit gebod dat telkens weer de lijn mag zijn. Gedenk niet meer aan het kwaad. Vergeef. Hemelse bruidegom, doe niet zoals wij. Ach, laat uw trouw door onze ontrouw niet vernietigd zijn. Bij u schuil ik. En dat de Heer zo, hoop ik, zijn zegen wil geven, ook over dit gebod. Amen.